Gemeente, we openen het woord vanavond in het Nieuwe Testament en wel in Hebreeën 1. We lezen samen het eerste hoofdstuk van de zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En daar lezen we in Hebreeën 1, te beginnen bij het eerste vers, God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als Hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt Hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt Hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij zij dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? Tot zover onze schriftlezing. Meid, in deze leerdienst is aan de orde zondag 13. Zondag 13 willen we eerst samen lezen. Daar wordt gevraagd in vraag 33: waarom is Hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En het antwoord luidt: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zonen Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt Gij Hem onze Heere? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, en niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, het gaat hier in de eerste plaats over het zoonschap van Christus. In de tweede plaats over het kindschap van de gelovigen. En in de derde plaats over de heerschappij van Christus. En dan zijn we bij het tweede gedeelte van zondag 13. Het zoonschap van Christus, het kindschap van de gelovigen en de heerschappij van Christus. Gemeente, in dit catechisatieseizoen zijn we in alle groepen bezig met de behandeling van het Onze Vader. En de catechisanten weten dat wel. En afgelopen week, toen hebben we met elkaar nagedacht over de aanspraak. Onze Vader. En toen ging het al over van wie is hij nu vader? En toen heb ik aan jullie uitgelegd, hij is in de eerste plaats vader van zijn zoon, van zijn enige geboren zoon. Dat is best moeilijk te begrijpen. Want, zo hebben we tegen elkaar gezegd, was de Heere Jezus er dan toch later dan de Vader? Hoe zit dat eigenlijk? Want een vader, ja, is er altijd eerder dan een kind. Hoe moeten we dat zien? Of heeft het alleen maar betrekking op de relatie, die verhouding, wil de Heere dat aangeven? Gemeente, vanavond leren we dat Christus de eeuwige, waarachtige God is. En het is nodig om dat ook in onze tijd te onderstrepen. Want dat is de eeuwen door gelogend. En wie zag het in zijn dagen dat hij de Zoon van God was? Ja, dat hij zelf God was. Kijk, Johannes heeft in zijn evangelie dat geheimenis van het eeuwige zoonschap van Christus onder woorden gebracht. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. U kent dat hoofdstuk wel en hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. En aan het eind van het Johannes-evangelie beleidt Thomas in diepe vreugde de Heere Jezus Christus als zijn Heere en zijn God. Het gaat vanavond allereerst over de woorden uit de 12 artikelen Gods enige geboren zoon. Maar klopt die uitdrukking wel? Als de Bijbel zegt dat Jezus Christus de enige geboren zoon van God is, ja, dan ligt het voor de hand om te denken dat er dus geen andere kinderen van God zijn. Toch spreekt de Bijbel over de kinderen Gods. Ja, het is zelfs een schare die niemand tellen kan. Hoe zit dat dan? Zetten we met de belijdenis van het zoonschap van Christus niet een vraag achter het kindschap van de gelovigen? Horen die er eigenlijk dan wel bij? Heeft God maar één kind, een enig geboren zoon? Of heeft hij er toch meer? Gemeente, hier sluit het een het ander niet uit. Maar juist in beide zaken moeten en mogen naast elkaar beleden worden. Kijk maar naar het antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Het eerste deel van het antwoord spreekt over het zoonschap van Christus. Gemeente, ik gaf al aan dat Jezus de Zoon van God is, is altijd hevig aangevochten. Dat gebeurde altijd in zijn leven. Toen verwierpen de Joden al met afschuw de gedachte dat Jezus de Zoon van God zou zijn. En toen hij zijn goddelijke afkomst voor het Sanhedrin beleed, ja, toen veroordeelde deze vergadering hem onmiddellijk ter dood. En zo gaat dat de hele geschiedenis door. Laat ik wat voorbeelden noemen. In de vierde eeuw was het Arius die logende dat Jezus God was. En Athanasius, de bisschop van Alexandrië, heeft hem bestreden. Ook in onze tijd zien velen Jezus als mens. Weliswaar een goed mens, een meelevend mens, een voorbeeld, een zichzelf opofferend mens, maar toch alleen maar een mens. En de moderne theologie beweert dat hij leefde in de ervaring dat God zijn vader was, maar hij niet de zoon van God. Aangrijpend, gemeente. En dan de Jehovah-getuigen. Die geloven ook niet dat Jezus de zoon van God is, ja, God zelf is. Een goddelijk persoon is. En zo wordt Christus van zijn eer beroofd en de kerk van de troost en de zaligheid. Zo scherp ligt het. Gemeente, hoe ziet u hem? Wat dunkt u van de Christus? Als Jezus niet de Zoon van God was, zouden we nooit door hem verlost kunnen worden. Want door zijn goddelijke kracht heeft hij dood, graf en hel overwonnen. Hij is de enige geboren zoon van God. Dominee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? De catechismus legt dat woord met twee andere woorden uit. Christus is de eeuwige zoon van God. En hij is de natuurlijke zoon van God. Christus is alleen de eeuwige Zoon van God. Hij is dat dus altijd geweest. Dat hebben we ook benadrukt op de catechisatie. Hij is niet de Zoon van God geworden bij de schepping. Of bij de geboorte uit de maagd Maria. Nee, toen is de eeuwige Zoon van God juist mens geworden. Hij is van eeuwigheid af Gods enige geboren zoon. Met andere woorden, er is geen tijd geweest dat hij de zoon van God niet was. En als de Vader in de schrift zegt, heden heb ik u gegenereerd, dan is dat heden een eeuwig heden. Christus is niet een schepsel. Maar hij is God zelf. Hij is niet gemaakt, maar geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Gemeente, dat is een diep en voor ons onbegrijpelijk geheim. Daar kunnen we eigenlijk niet in komen. Ik heb tijdens de voorbereiding een hele tijd erover nagedacht. Maar we kunnen dat alleen maar aanbidden. Dat grote wonder, dat Christus er nu van eeuwigheid al was, met de Vader en de Heilige Geest. Kijk, en ons leven is een begin en een eind. Maar dat geldt niet van onze zaligmaker. Van hem lezen we in Johannes 1 dat hij er altijd geweest is. Reeds voor de schepping van deze wereld. Want het woord was bij God en het woord was God. Zo eeuwig als de Vader is, zo eeuwig is ook de Zoon. Zonder begin en zonder einde. De Vader is nooit zonder de Zoon geweest en de Zoon nooit zonder de Vader. Behalve toen hij hing aan dat kruishout van Golgotha. En het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader, met de Vader dezelfde natuur, hetzelfde wezen deelachtig. Wie geboren is, heeft wezenlijk deel aan hem uit wie hij geboren is. Ik zei, ja, we kunnen dat niet begrijpen. En soms wordt even maar de sluier van dit geheim voor het geloof opgelicht. In Spreuken 8 bijvoorbeeld, waar we lezen, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen ten allen tijde voor zijn aangezicht spelende. Of wat we lazen in het derde vers van Hebreeën 1. De welke al zo hij is het afschijnsel van zijn, dat is Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. De Vader die ziet zichzelf in de Zoon. Gemeente, wie zal dat heilsgeheim doorgronden? Vooral het Johannes-evangelie is één groot getuigenis dat Jezus de Zoon van God is. Johannes de Doper zegt van Jezus, want hij was eer dan ik. En bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan zegt God de Vader, de kinderen weten het wel, deze is mijn Zoon, mijn geliefde. En Petrus belijdt, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, waarom dit geheimenisvolle God Zoon? Wel omdat in hem de vaste grond van onze redding ligt. Opdat in hem onze redding een eeuwig fundament heeft. Opdat we door God, tot God, verlost zouden worden. Christus is alleen de eeuwige Zoon van God. En hoe zit dat dan met de gelovigen? Ja, die zijn wel van eeuwigheid af uitverkoren, maar zij worden pas bij hun bekering kinderen Gods door het geloof. Gemeente, Christus is ook alleen de natuurlijke Zoon van God. We hebben gehoord dat hij de eeuwige Zoon van God is. Maar hij is ook de natuurlijke Zoon van God. Dat betekent dat de Heer Jezus van eeuwigheid af met de Vader en de Heilige Geest God is. Hij heeft deel aan die goddelijke natuur. Kijk, zoals ieder kind iets heeft van het wezen van zijn vader, zo bezit Christus hetzelfde wezen als zijn vader. Kijk, de gelovigen, die zijn ook wel kinderen Gods, maar ze zijn dat niet van nature. Van nature zijn we allen kinderen van een andere vader, de vader der leugen. Of om het met de doopformulier te zeggen, kinderen des toorns. Want wij hebben in het paradijs het ouderlijk huis verlaten en ons laten opnemen in het huisgezin van de duivel. En als God ons dan toch zijn kinderen noemt, dan is dat niet omdat het van nature zo met ons is, maar omdat God ons uit genade tot zijn kinderen aanneemt. Gemeente, hij is de eeuwige Zoon van God En hij is de natuurlijke zoon van God. En mensen die de Heer Jezus zien als een uniek mens, blijven er blind voor dat God de zoon in de stal van Bethlehem tot ons komt en ons bezoekt. Zo iemand ziet niet dat kind in de kribbe van Bethlehem ten diepste God zelf is, in zijn zoon. Gemeente, wanneer Christus alleen mens is, dan worden we niet door God in het vlees, maar door een mens verlost. En dat zou nooit en te nimmer kunnen. Dan zouden we voor eeuwig verloren blijven liggen. Want hoe kan een sterfelijk schepsel in onze plaats ooit de eeuwige straf van God over onze zonde dragen? Dat is onmogelijk. In het wonder van het zoonschap van Christus ligt het geheim van het wonder van het kindschap van de gelovigen. Kijk maar wat er staat in het tweede deel van antwoord 33. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Wie zeggen hier wij? Niet alle mensen, zegt zondag 7. Maar alleen zij die Christus door een waar geloof aannemen. Ik heb wel eens gezegd, je zou de catechismus zo kunnen zien van een ouderling die op huisbezoek komt bij iemand die de Here mag vrezen. En die stelt dan deze vragen en dat kind van God geeft antwoord. En op de belijdeniscatechisatie krijg ik wel eens de vraag, ja dominee, we moeten die antwoorden leren op die vragen, maar ja, bid maar of dat je ze met je hart mag leren. Dat je ermee mag instemmen. Hier spreekt het geloof, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En geliefden, wat een wonder als we dat mogen bijvallen. Dus we mogen zeggen vanavond, dat geldt nu ook voor mij. Dan zeg je dat in verwondering. Want als je op jezelf ziet, wij Gods kinderen, vergeleken bij de eeuwige natuurlijke Zoon van God, zijn wij natuurlijk maar vondelingen. Vondelingen. Weet je wat dat zijn, kinderen, vondelingen? Dat is heel erg, maar als er een kindje geboren wordt en iemand wil dat kindje niet, dan leggen ze het wel eens op straat. De kant van de weg in een kartonnen doos. En dan hopen ze maar dat iemand het vindt om ervoor te zorgen. Een vondeling. Ze willen dat kind niet meer. Dat is erg. Zo'n prachtig kindje. Soms wordt het gevonden. Dan leeft het nog. Maar soms is het al gestorven. En dan wordt natuurlijk opgezocht van wie is dat kindje. Wie doet dat? Dat kan natuurlijk niet. Een vondeling. Vroeger kwam je dat veel vaker tegen dan gelukkig in onze tijd. Ik wil er maar mee zeggen, het spreekt helemaal niet vanzelf, dit kindschap Gods. Want gemeente, gerekend naar onze afkomst, zijn wij van God vervreemden. Van God vervreemden. Ik noemde al die vondelingen. Buiten de schuld van zo'n kindje, want je kunt er zelf niets aan doen, word je aan de kant van de weg gelegd. Maar wat ons gevallen Adams kinderen betreft, komt er nog een dimensie bij. Want wij liggen niet vertreden in ons bloed op het vlakke des velds, buiten onze schuld. Maar door eigen schuld. Wij zijn er zelf de oorzaak van. Aangrijpend. Maar nu staat hier dat grote wonder tot kinderen Gods aangenomen. Geadopteerd. Door adoptie kunnen we een kind van God worden. En gemeente, het is een groot wonder als er iemand geadopteerd wordt. Iemand die in een ver land is en eigenlijk daar niet meer kan verder leven vanwege allerlei omstandigheden. En dan komen daar ouders uit Nederland en die gaan dan voor zo'n kindje zorgen. Prachtig. Ook moeilijk. Ik weet het uit mijn eigen familiekring. Dat valt niet altijd mee, maar het is wel bijzonder. Als je van die zwarte neefjes en nichtjes in de familie hebt, dan denk je, wat een wonder. Ze mogen het woord van God horen. Daar mag voor gezorgd worden. Maar als we nu als kind van God worden aangenomen, dan is dat een nog veel groter wonder. Want wie zou iemand uit het vijandelijke kamp willen adopteren als zijn kind? Niemand toch? Wie zou er nu een kind van een IS-strijder, om maar een actueel voorbeeld te noemen, willen adopteren als zijn kind? Daar zeg je nou absoluut niet. Wat die mensen hebben uitgehaald, ik weet het, dat kind kan er niks aan doen, maar daar wil ik echt niet voor zorgen. Als ik terugdenk aan al die moorden die ze gepleegd hebben. Maar waarom adopteert God mensen uit dat vijandelijke kamp nu tot zijn kinderen? Hij heeft een kind. Van eeuwigheid zijn eigen natuurlijke zoon. God hoefde dus niet uit gemis of gebrek kinderen te adopteren. Zo gebeurt dat toch? Als je door wat voor omstandigheden zelf geen kinderen kunt krijgen, dan ga je nadenken over adoptie of misschien niet. Lang traject, kostbaar traject. Maar als je nu zelf een kind hebt, ik weet dat er mensen zijn die dan ook nog wel een kindje willen adopteren. Of een pleegkind in huis nemen, wat ook heel bijzonder is. Maar God had een zoon. Hoe kwam dat dan? Wel, gemeente, denk dan maar aan die woorden uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Welke reden noemt de catechismus, is het u opgevallen? Maar wij zijn om zijnentwil uit genade. Uit genade. Tot kinderen Gods aangenomen. Dat is het. Uit genade. Omdat God het wilde. Hij werd niet gedwongen. Hij werd niet door ons ertoe bewogen om ons als zijn kind aan te nemen. Het was en het is alleen uit genade dat hij mensen aanneemt, adopteert. Genade, dat houdt in dat zelfs een moordenaar van Gods eigen zoon nog als kind geadopteerd kan worden. Niet dat de Heer het verplicht is, maar omdat hij zo goed is. Daarom kan het nog, zelfs voor de allerslechtste. Als God het niet zou hebben willen doen, dan zouden wij allen voor eeuwig rampzalig zijn geweest. Onderstreep het maar. Uit genade. Kijk, dan blijft de verwondering over. En wie nu nog geen kind van God is, wie nog van hem gescheiden leeft, o geliefden, doe een ootmoedig beroep op zijn genade. O God, wees mij zondaar genadig. Want hij adopteert uit genade. Maar er staat nog een reden bij. We gaan nog wat onderstrepen. Er staat niet alleen uit genade, maar er staat ook om zijnentwil. Dat is om Christus wil. Gods Zoon heeft het verdiend met zijn lijden en sterven dat Adams kinderen nog kunnen worden aangenomen tot kinderen van God. En de prijs die hij daarvoor betaalde, voor zijn adoptiekinderen, om het zomaar te zeggen, voor zijn kerk, die was vele malen hoger dan ouders ooit voor hun adoptiekind betaalden. Ik heb wel eens gehoord dat het zo 30.000-40.000 euro kost, adoptie van een kind te ver land. Maar dit kostte veel meer. Want hij betaalde met de prijs van zijn dierbaar bloed. En de reis die hij ervoor over had, was veel verder dan ouders ooit ondernamen om hun geadopteerde kind op te halen. Mijn broer en schoonzus zijn naar Kenia geweest. En daar zijn ze bijna een jaar geweest om 2 kinderen op te halen. Oh, wat duurde dat lang. Het was de bedoeling dat ze maar 4 maanden daar zouden zijn. Het heeft bijna een jaar geduurd. En soms waren ze moedeloos. Zo'n verre reis en dan in zo'n land waar je niemand kent. Gelukkig mochten ze terugkomen met 2 kinderen. Lange reis. Maar Christus kwam van de hemel naar de aarde. Ja, hij daalde zelfs neer in de diepte van de hel. Wie zou dat voor een adoptiekind over hebben? God gaf zijn zoon en Jezus gaf zijn bloed om gevallen Adamskinderen, zoals u, jij en ik, die geen enkele kans meer hadden om te overleven, te verlossen. En het eeuwige leven voor hen te verwerven. Gemeente, bij de doop belooft God de Vader ons tot zijn kinderen aan te nemen. Daarom danken we ook als gemeente na de bediening van de heilige doop met deze woorden. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen tot uw kinderen aangenomen hebt. Krachtens het verbond der genade, waarvan de doop een teken en een zegel is, worden ze kinderen van God genoemd. Dat belooft de Heer. Dat mag een pleitgrond zijn. Nu zijn er wel 2 kinderen, 2 soorten kinderen van het verbond. Kinderen die de Vader erkennen door het geloof in Christus en kinderen die de Vader niet zullen erkennen. Denk maar aan de oudste zoon uit de gelijkenis. Die oudste zoon van die verloren zoon, die werd kind genoemd. En toch blijft hij buiten het vaderhuis, door eigen schuld. Geliefde, wat is het nodig? Dat was verloren kinderen. Als die verloren zoon omkeren en terugkeren naar de Vader. Die we verlaten hebben en belijden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon, uw kind, genaamd te worden. Jongens en meisjes, wat doet die vader dan? Denk maar aan dat prachtige schilderij van Rembrandt. Dan ontvangt hij zijn zoon. Hij loopt zelfs op hem toe. En hij omhelst hem. Hij kust hem. En hij zegt: deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Waarom ontving die vader van de verloren zoon zijn kind weer terug? Dat kwam omdat hij zijn kind nog steeds lief had. Dat was nu die trekkende vaderliefde. Nu staat er in vraag 33, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Dat betekent niet als wij Gods kinderen zijn, maar het betekent omdat wij toch ook Gods kinderen zijn. Door deze vraagstelling worden we niet bedrogen alsof een ieder automatisch een kind van God is. Nee, deze vraag die dringt tot zelfonderzoek. Ben ik nu een kind van God? Dominee, hoe kan ik dat worden? Want wat ik merk wel, dat is nu het allerbelangrijkste. Wie in Christus gelooft, wie hem van harte belijdt als de enige geboren zoon van God, die geeft hij macht kinderen Gods te worden. Zo lezen we in Johannes 1. Kinderen des toorns worden uitgenade tot kinderen Gods aangenomen. Belijd maar wie je bent in alle eenvoud. En vraag het maar: Heere, wees mij zondaar genadig. Gemeente, wat een wonder als we door genade een kind van God zijn. Ach, misschien durf je het helemaal niet te zeggen, want het is zo hoog gegrepen. Het is zo hoog gegrepen. En als ik op mezelf zie, ach, wat breng ik ervan terecht? Het is allemaal te kort. En toch, er is bijna geen mooier woord te bedenken dan voor een ware gelovige, dan kind van God. Ik las bij Wijlen, dominee W.L. Tucker, die het de kroon van al de heerlijke namen noemt. Want kind van God wijst op de nauwe relatie die er is tussen een arme zondaar en een barmhartige vader. Die aanneming tot kinderen betekent niet dat er gezegd wordt zoals bij een adoptiekind: het is maar een aangenomen kind. Die aanneming tot kinderen geschiet in volle rechten. Want een aangenomen kind wordt nooit aangenomen tot bastaard of tot stiefkind. Hij wordt lid van het huisgezin. En hij heeft recht op de erfenis. Wie door God als zijn kind is aangenomen, door het geloof in Christus, die krijgt alle rechten van Christus, mede erfgenaam. Alles wat van hem is, wordt dan van ons. Is dat niet rijk? Zijn vader wordt mijn vader, zijn huis mijn huis. En door hem hebben we dan ook de toegang ten allen tijden tot de troon des vaders. Iemand worstelt nog met die vraag: ben ik nu een kind van God? En hoe weet ik dat? Oh, dat is het werk van de Heilige Geest. De Geest getuigt met onze geest, schrijft Paulus in Romeinen 8, dat we kinderen God zijn. En blijkt het ook niet uit de vrucht? Komt het ook niet openbaar in ons leven? Zoals een vader zijn kind lief heeft, zo gaan we de hemelse vader lief hebben. En zoals een kind vertrouwt op zijn vader, zo gaan we de Heere in alles vertrouwen, voor tijdelijke en eeuwige dingen. En zoals een kind verlangt naar de nabijheid van zijn vader, zo verlangen we naar de nabijheid van de Heere. En zoals een kind verlangt om alles aan zijn aardse vader te vertellen, zo verlangt Gods kind om alles aan de hemelse vader te vertellen. En de verkeerde dingen ook eerlijk te belijden. En zoals een kind gehoorzaam is aan zijn ouders, zo worden we dan gehoorzaam aan de Here. Gemeente, kennen we er iets van. Is Christus ons lief en dierbaar geworden, ons één en al? Is God daardoor onze Vader? In het tweede gedeelte van zondag 13 gaat het over de heerschappij van Christus. Waarom noemt gij hem onze Here? En dat woordje Here, dat ziet in de eerste plaats op zijn Godheid. Het is een naam die hij verkregen heeft door zijn werk als middelaar. God heeft hem tot een Here gemaakt. In het Oude Testament is Here de vertaling van het Hebreeuwse woord Adonai, Here met kleine letters. De belijdeniscategorisanten die weten, Yahweh, dat is Here met hoofdletters in de vertaling. In het Grieks van het Nieuwe Testament luidt de naam Here Kyrios, meester, eigenaar, gebieder. En Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe: niemand kan zeggen dat Jezus de Here is dan door de Heilige Geest. Dus als we met onze mond belijden en met ons hart geloven, Jezus is de Here, dan is dat niet uit onszelf, maar dan is dat uit de Heilige Geest. En hoe weet de apostel dat? Wel omdat we vanuit onszelf allemaal Heer en Meester, eigenaar en gebieder willen zijn. Want we willen Christus niet als onze Heer en Meester. We willen hem niet als onze eigenaar en gebieder erkennen. We willen niet dat hij op de troon in ons leven komt. En als iemand dat wel wil, dan is dat door de Heilige Geest gewerkt. Is wel onze opdracht. Om die keuze, die onberouwelijke keuze te maken. En tegelijkertijd is het de Heilige Geest die het werkt en die het wil werken. Gemeente, als we door Christus zijn aangenomen tot kinderen van God, ja, dan zijn we van de Heere Jezus knechten. Zo zou je kunnen zeggen. Gods kind is knecht geworden. En van deze Here kan geen slaaf die hij zich tot een eigendom gekocht heeft ooit meer zeggen: hij moest zelf maar eens weten wat het is om een knecht te zijn, want hij is knecht geweest. Meer dan iemand onze ooit knecht kan zijn. Christus heeft geleden. Hij is die diepe weg gegaan. En hij weet het wat het is om die weg te gaan, om vrij te kopen en knechten tot kinderen aan te nemen. Gemeente, in de vroege kerk had deze belijdenis nog meer betekenis. Romeinse keizer lieten zich namelijk ook Kyrios noemen, Here, gebieder, eigenaar. En ze eisten zelfs dat hun onderdanen hen zo zouden noemen. En u begrijpt misschien dat had voor de christenen grote gevolgen. Want die weigerden dat pertinent. Ze zeiden niet dat Jezus ook Heer was, maar dat hij alleen Here was. En velen zijn er verbrand, onthoofd, voor de wilde dieren geworpen, omdat ze alleen Jezus wilden erkennen als hun Kyrios. En nu is de vraag: waarom noemt gij hem onze Heer? En twee redenen worden genoemd. Omdat hij ons heeft gekocht, omdat hij ons heeft verlost. En wat is het gevolg? Alzo heeft hij ons zich tot een eigendom gemaakt. Kinderen, hoe word je eigenaar van iets? Door het te kopen. Als je een fiets wil hebben, een nieuwe fiets, dan moet die gekocht worden. Dan ben je de eigenaar. Christus moest zijn kinderen kopen om onze eigenaar te kunnen worden. Want we waren immers slaven van de zonde en de Satan. Hij moest ons loskopen. Met welke prijs? Met de allerhoogste prijs. De prijs die Christus heeft betaald aan het heilige recht van God is de hoogste die er ooit op heel de wereld in alle eeuwen is betaald. Eerst zegt de catechismus wat de prijs niet is. Niet met goud of zilver. Al zou iemand al het goud en al het zilver van de wereld bij elkaar gehaald hebben, dan zou dat nog niet genoeg geweest zijn. Waarmee is er dan betaald? Met zijn dierbaar bloed. Gemeente, hoort u het? De prijs is betaald. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En de grote vraag voor ons allen is: heeft Christus met zijn dierbaar bloed nu ook voor mij betaald? Heeft hij ook mijn hemelhoge schuld bij God betaald? Zo niet, dan moet ik straks zelf betalen. Dat is de andere kant. En dat krijg ik een eeuwigheid lang niet afbetaald. Jonge vrienden, heb je last gekregen van je zonde? Je doop is er een bewijs van dat ook aan jou de verlossing van je zonden door Christus bloed wordt beloofd. O, pleit daar maar op. Heere, wilt u ook mijn zonden vergeven? En wilt u ook mij zalig maken? U hebt het beloofd. Omdat hij ons met zijn lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Gemeente, hij verlost van alle heerschappij des duivels. De duivel is er nog wel. Maar hij heeft geen heerschappij meer in het leven van degene die de Heere vrezen. De duivel is nog wel aan boord van uw levensschip. Dat kan moeilijk en zwaar zijn. Maar als het goed is, staat hij niet meer aan het roer. Hij verlost van alle heerschappij des duivels. Geliefd, dan wat een wonder als we dat persoonlijk mogen kennen. Die verlossing alleen door Christus. Dat de duivel het niet meer voor het zeggen heeft. Dat je je niet meer laat leiden door de duivel. Maar dat je alleen nog maar wilt doen wat de Heere van je vraagt. Dat is bekering. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan staat er nog wat bij, dat laatste. En ons alzo zich tot een eigendom maakt. Wij liggen dan voor zijn rekening. Hij bewaart en zorgt. En we dienen ons dan ook als zijn eigendom te gedragen. We behoren dan tot het rijk van God, van zijn koninkrijk. En we kunnen geen twee heren dienen. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk Gods. Maar een ieder die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. En geliefden, zijn we eenmaal zijn eigendom. Dan zullen we dat ook altijd blijven. Het zij dat we leven. Wij leven de Heer. Het zij dat we sterven. We sterven de Heer. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Nee, dat is niet van nature. Dat is nu het grote wonder. Wat de Heere kan en wil werken. Door zijn woord en geest. En wat hij ook wil versterken. Dat je het mag zeggen met een Thomas. Te midden van al het ongeloof. Met mond en hart. Mijn Heere. En mijn God. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 72. En daarvan het tiende vers. Psalm 72. Het tiende vers.